We zijn bezig in het boek Handelingen, hoofdstuk 2. En we zijn aan het kijken, hoe ziet nou een gemeente eruit die echt vervuld is met de Geest van God? Want we willen niet zomaar hier samenkomen als gemeente om kerkje te spelen. We willen niet in een soort menselijke traditie terechtkomen waarin alle kracht van het evangelie verloren gaat en we alleen maar hier samenkomen om... Ja, omwille van het samenkomen. We willen de Heere God uitnodigen om ons uit onze comfortzone te halen. Want het is zo makkelijk ook als gemeente om ja, in je eigen kleine bubbel terecht te komen. Je eigen programmaatjes uit te voeren. De paar vertrouwde mensen als kliekje samen te zijn. Maar het is zo nodig, zo broodnodig dat wij... vervuld raken met Gods Heilige Geest als gemeente zijnde. En dat wij de plannen van God en van zijn Koninkrijk mogen gaan uitvoeren. Intern, maar ook naar buiten toe. Vorige week hebben we gezien dat een van de pilaren, een van de belangrijke kenmerken van zo'n gemeente, zoals we dat ook in Handelingen hoofdstuk 2, de vroege gemeente lezen, is dat een gemeente naar buiten treedt in evangelisatie. En ik heb ook jullie op het hart gedrukt vorige week om te gaan bidden. Heere God, wilt u alstublieft deuren voor mij openen? En geeft u mij de vrijmoedigheid om door die deuren heen te stappen? Om dat evangelie ook met anderen te delen. En ik hoop dat steeds meer een realiteit mag worden in ons midden. Dat wij een gemeente zijn die hart heeft voor de ongelovigen, voor de verlorenen, voor degene die nog in de woestijn, in de wildernis verdwaald zijn en nog niet in de veiligheid van de kudde van de herder gekomen zijn. Vanochtend gaan we naar het tweede onderdeel, tweede aspect, kenmerk, pijler, je kan allerlei woorden noemen. Maar in ieder geval een kenmerk, een belangrijk kenmerk van een geestvervulde gemeente. Dat is een stukje onderwijs, dat is prediking. En prediking is al heel lang een vorm van communicatie. We lezen bijvoorbeeld dat Henoch, helemaal aan het begin van de Bijbel, hij was al een prediker. Noach was een prediker. Abraham. En zo lezen we door de hele Bijbel door mensen die ook... predikers en predikanten, mensen die verkondigers zijn van Gods woord. Die komen we daar tegen. En dit is Gods communicatiemiddel bij uitstek. Om zijn woord ook te verspreiden. Om zijn woord ten gehore te laten brengen. En we zitten dus in een lijstje van in ieder geval 7 kenmerken die ik wil bespreken. En dat is dus evangelisatie, onderwijs, gemeenschap, instellingen, dat zijn doop en avondmaal, gebed, aanbidding en diaconaat of dienstbaarheid. En laten we teruggaan naar het tweede hoofdstuk van Handelingen om dat stukje nog eens een keer te lezen van die vroege gemeente. Hoe zij de geest ontvangen hebben en wat er dan zichtbaar wordt in hun midden. Ik wil met jullie samen lezen Handelingen hoofdstuk 2 vers 37 tot en met 47. Dit is net nadat Petrus zijn boodschap op de dag van Pinksteren gegeven heeft in Jeruzalem. En staat er over de mensen die daar aan het luisteren waren. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. Zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En dan is dit het stukje wat ik waar ik ons op wil richten vanochtend, vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap. In het breken van het brood. En in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zichzelf met vreugde en een eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Onderwijs, prediking. Veel kerken vandaag de dag halen de prioriteit van prediking naar beneden. Het is niet meer zo belangrijk, het is wat ouderwets. We moeten nieuwe manieren gaan vinden om de mensen te bereiken. Wie komt nou nog naar een preek luisteren, zeker als die langer dan 25 minuutjes is? We moeten het allemaal kort en bondig en leuk en interessant en entertaining maken, want prediking is niet meer van deze dag. Toch zie je dat dit een prioriteit was in de vroege gemeente. We zien dat het belangrijk was. En zelfs zo belangrijk dat op een gegeven moment, toen deze gemeente in Jeruzalem, dat er een wrijving ontstond, een conflict ontstond. Want er waren namelijk wat oudere weduwen in die gemeente. En het was de gewoonte van de gemeente om een stukje zorg te dragen voor de mensen die dat niet meer voor hunzelf konden doen. En er werden dus wat maaltijden georganiseerd. Zodat de mensen, de weduwen die niet meer in staat waren voor zichzelf te zorgen, die kregen een stukje ondersteuning vanuit de gemeente. Alleen, wat gebeurde er nu? Je ziet dat er toch een soort verdeeldheid was in die eerste gemeente. Er was een verdeeldheid tussen aan de ene kant de Joodse gelovigen en aan de andere kant de niet-Joodse gelovigen. En dat bleef altijd toch wel een scheidingsvlak in de gemeente. En ja, de Joodse weduwen die werden eigenlijk net iets beter verzorgd dan de niet-Joodse weduwen. En die kwamen dus naar de apostelen toe en die gingen dus een beetje klagen van, ja, er zijn sommige mensen in onze gemeente die worden goed verzorgd, maar andere mensen niet. Nou, de apostelen die zagen gelijk in, inderdaad, dit klopt niet, dit moet anders. Maar wat ze dus niet deden, was om te zeggen, nou, Petrus, jij gaat in de keuken gaan koken en Johannes, jij gaat die maaltijden rondbrengen. En Jacobus, jij gaat maar helpen met afwassen enzovoort. Nee, er staat in Handelingen 6, dat, ik pak het eventjes op in vers 2, dat de 12, de discipelen, de apostelen, zij die aangewezen waren door de Heer Jezus om die blijde boodschap te verkondigen, die riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. We gaan niet onze bediening van prediking en onderwijs loslaten om maaltijden te bedienen. Dat wil niet zeggen dat maaltijden bedienen niet belangrijk is. Maar het wil wel zeggen dat de apostelen ervan overtuigd waren dat zij in ieder geval de prioriteit hadden om zich te richten op de verkondiging van het woord van God. Dus ze zeggen, zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die voor deze noodzakelijke taak, die wij zullen aanstellen hiervoor. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Dit was een prioriteit van de vroege gemeente. Het onderwijs, het volharden in de leer, het bestuderen en verkondigen, het uitleggen van Gods woord. En dat is ook zo broodnodig in de gemeente. Ik zie zoveel gemeentes waar er geen visie is voor dit soort intense studie en verkondiging van het woord van God. En dit is waar de voeding ligt voor de kudde, voor de gemeente. Dit is de bron waardoor mensen opgebouwd worden in hun geloof, het stukje onderwijs. Hoe kan jij überhaupt de Heer dienen? Hoe kan jij geven als jij niet eerst ontvangt? Hoe kan jij dienen als jij niet gesterkt en opgebouwd wordt, als jij niet voedsel tot je neemt? Tot kracht van je eigen lichaam. En dit boek is als het ware de bron waaruit wij gevoed worden, waaruit wij opgebouwd worden, waaruit het hele lichaam opgebouwd wordt. We zien in Efeze hoofdstuk 4 dat Paulus zegt dat de Heer Jezus die overwonnen heeft over het graf, die overwonnen heeft over de dood, dat hij in zijn zegeviering over de duisternis, dat hij, ja, we hebben net carnaval achter de rug. Het is net alsof Jezus op een grote, wagen zit en hij zit in de stoet en vanuit zijn, ja, ik noem maar heel, met alle eerbied zijn carnavalswagen, strooit hij de gaven naar de menigte om hem heen. Dit is een beetje het beeld van Efeze hoofdstuk 4. Uit de zegeviering gaat Jezus in zijn overwinningsoptocht door de gemeente heen en strooit hij gaven uit onder de gemeente. En sommige van die gaven zijn bijvoorbeeld apostelen. Petrus was zo'n gave van de Heer Jezus uit zijn praalwagen, hupsakee de gemeente in. Paulus was er ook eentje. Johannes, Jacobus. Ook profeten heeft hij geschonken aan zijn gemeente. En ook evangelisten. Wat is het toch een geweldig geschenk als de Heer Jezus aan een gemeente iemand geeft die vol is van het evangelie om dat uit te dragen naar de ongelovige wereld toe. Iemand die daar een gave in heeft. Die een geestelijke gave van evangelisatie heeft. Die zo'n hart voor het verlorene heeft, dat hij niets anders kan dan daar constant mee bezig te zijn om mensen het evangelie te brengen die in de duisternis zitten. En een van die gaven is ook die van herder en leraar. Die zijn een beetje gekoppeld in deze tekst. Sommigen halen ze uit elkaar, herders en leraars. Maar de tekst koppelt ze ook een beetje aan elkaar. Herders die leraars zijn. En dit zijn dus een van de gaven die de Heer Jezus ook aan zijn gemeente geeft. Mensen die een hart hebben om dit woord in te duiken en de schatten eruit te halen. Want, wees nou eens eerlijk, veel van de schatten van Gods woord zitten ook een beetje onder de oppervlakte, niet? Die haal je er niet zo door één keer te lezen eruit. Die haal je eruit door de diepte in te gaan, te graven, onder de oppervlakte. Dat doe je door zo'n tekst te bestuderen en zo'n tekst te overdenken. Het is denk ik vooral in het overdenken van het woord van God dat de edelstenen, de juwelen, het goud, het zilver, de diamanten uit Gods woord gemijnd mogen worden en zo aan de mensen uitgedeeld mogen worden. En dat is de herder-leraar. Dat is de persoon die zo een passie heeft voor het woord van God, dat hij dat bestudeert en dan brengt hij het in de gemeente en dan wil hij de mensen voeden. En waarom heeft de Heer Jezus dat soort gaven aan de gemeente gegeven? Trouwens, dat zijn niet de enige gaven. Ik heb net een hele week met de Bijbelschool afgerond over de gaven van de geest. Er worden 20 gaven in het Nieuwe Testament genoemd. En ik ben ervan overtuigd dat er nog vele meren zijn. Behalve die 20. Dat die 20 eigenlijk alleen maar een paar voorbeelden zijn van de gaven die God aan ons geeft. De Bijbel leert ons dat een ieder van ons een gave heeft. Soms meerdere misschien. Mogelijkheden om de Heere God te dienen in zijn gemeente. Maar een van die gaven is dus de leraar. Een van die gaven is iemand die dat onderwijs kan geven. Waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom geeft hij dit soort gaven aan zijn gemeente? Vers 14. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Het wordt tijd om volwassen te worden. Je wordt wedergeboren, je komt tot de Heer, je komt tot bekering. Je bent een gloednieuw babytje. En dan is het de bedoeling dat dat babytje gaat eten. Om de paar uur. Eten, 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 eten. Groeien, 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 groeien. Slapen, 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 slapen. Luiers maken, luiers maken, luiers maken. Dat is een beetje alles wat een babytje doet. Maar dat is goed. Eten, slapen, eten, slapen. Want dat kind, dat moet groeien. En het groeit zo verschrikkelijk snel in die eerste paar jaar. Maar die moet ook tot volwassenheid komen. En zo ook in ieder van ons, wanneer wij tot de Heer komen, worden wij wedergeboren en beginnen wij als die jonge kinderen. En is het de bedoeling dat wij gaan eten, onszelf gaan voeden met het woord van God, zodat wij kunnen opgroeien, dat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Ik zie het wel eens ook onder mensen die pas bekeerd zijn. Dan zijn ze heel enthousiast over de Heer. Maar er zit ook een stukje gevaar. Want dan gaan ze op internet en dan horen ze dit hier. Dan gaan ze op YouTube en dan horen ze dat daar en dan gaan ze ergens bij een kennis en dan horen ze dat weer. En alles, oh prima. En ze worden maar heen en weer gesleurd met van allerlei ideeën. Want met het moderne internet kan iedereen op een zeepkist gaan staan en de hele wereld zijn boodschap verkondigen. En het is zo nodig dat wij juist geworteld worden in de juiste leer. Zuivere leer. Gezonde leer noemt de Bijbel het. Goede voeding. Voeding die ons doet opgroeien en die volwassenheid laat bereiken in ons leven. Zodat we niet door alles, elke wind en elk van leer en elk idee dat zich weer op de gemeente opdringt, dat wij daar weggetrokken worden en dat wij in die onstabiliteit blijven. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Jezus heeft gewaarschuwd dat er wolven de kudde inkomen met schapenvachtjes om. En die komen dus om de discipelen weg te trekken van de Heer. En van zijn zuivere woord. Dat is altijd een gevaar. En we hebben zo nodig dat wij als gemeente en als individuen, dat wij steeds dieper geworteld worden in de juiste leer. Want hoe meer je geworteld wordt, hoe minder al die wind, van al die winden van ideeën en verkeerde leer, hoe meer je geworteld wordt, hoe minder die wind ook vat heeft op jouw leven. Je wordt niet van je stuk gebracht. Je wordt niet onzeker gemaakt door al dat geluid dat op je afkomt. En dat stukje onderwijs, dat verbindt de Bijbel dus ook aan een bepaalde functie in de gemeente. En dat is die functie van oudste. Je ziet in de wereld allerlei structuren, kerkstructuren met paus en kardinaal en bisschoppen en weet ik veel wat allemaal. Maar de gemeente kent eigenlijk maar twee functies in het lichaam van de Heer Jezus. Dat van oudste en dat van diaken. En dat is niet, ik heb die piramide hier op zijn kop getekend, omdat het niet een hiërarchische structuur is van boven naar beneden, maar een dienende structuur van onder naar boven. Jezus draait leiderschap totaal om. Hij zegt, in deze wereld zijn de krachtpatsers en de mensen die brutaal zijn en de mensen die overheersend zijn, dat zijn de mensen die de macht grijpen. En die heersen over mensen. Maar zo zal het niet in mijn koninkrijk zijn. De eerste zullen de laatste zijn. De laatste zullen de eerste zijn. Hij die zich dienstbaar opstelt. Hij die gewillig is om op zijn knieën te gaan zitten en de voeten te wassen van zijn broeders en zusters. Dat is degene die mijn leider in de gemeente is. Het woord oudste heeft ook in de volksmond allerlei andere namen. Eigenlijk komt het allemaal neer op hetzelfde. Pastor, ouderling, opziener. Voorganger, dominee is in principe allemaal iemand die een oudste functioneert. God geeft mensen in zijn gemeente die herder en leraar zijn ten opbouw van het lichaam van de Heer Jezus. En die functie en de primaire taak die daarbij hoort is ook een stukje onderwijs. 1 Timotheus hoofdstuk 3, daar zegt Paulus over de vereisten, de kwalificaties van een oudste, daarvan zegt hij, dat moet iemand zijn die bekwaam is om te onderwijzen. Iemand die goed geworteld in het woord is en dat ook anderen kan uitleggen. Titus hoofdstuk 1, ook weer zo'n lijst met allerlei voorwaarden. Daar zegt Paulus tegen zijn leerling Titus over die ouderlingen, over die opzieners, vers 7... dat zij bij machten moeten zijn om anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs. En de tegensprekers ook te kunnen weerleggen. Dit is belangrijk. Dit is een prioriteit. En wanneer een gemeente dit gaat minimaliseren, wanneer een gemeente zegt, dat is niet meer van deze tijd, daar bereik je geen mensen meer mee, dan denk ik dat wij een heel belangrijk en krachtig middel aan de kant zetten. Prediking is door de eeuwen heen fantastisch gebruikt door de Heer. Prediking heeft ervoor gezorgd dat zoveel mensen het koninkrijk binnenkomen en zoveel mensen worden opgebouwd. Ook zelfs voor de tijd van versterking van geluid zijn er zo'n krachtige predikers geweest in het verleden. Misschien dat je de naam George Whitefield niet kent. George Whitefield was iemand die enorm gebruikt was in Amerika en in Engeland. En een enorme opwekking. Enkele honderden jaren geleden. Hij was van geboorte af een lezer. Je kon hem niet uit de boeken wegtrekken. Maar hij was ook van de geboorte af een soort acteur. Hij was heel expressief. En hij kon goed acteren ook. Helemaal in zijn rol komen. God heeft hem machtig gebruikt. Er was niemand die zo krachtig kon prediken in zijn tijd als George Whitefield. Zonder versterking kon hij ergens op een plek in de stad staan of in het veld buiten het dorp. En er waren momenten in zijn leven dat soms 10.000 of 20.000 mensen in de open lucht naar hem kwamen luisteren. Je moet zo'n enorm sterke stem hebben om in de open lucht goed hoorbaar te zijn voor 20.000 mensen. Dat is ongelooflijk. Die man die had een stel longen, dat kun je je niet voorstellen. En met zoveel emotie en zoveel kracht heeft hij mensen opgeroepen om tot God te komen. Daar is een enorme opwekking uit voortgekomen. Mensen zoals Charles Spurgeon, die ook iets later dan George Whitefield in Engeland een enorme gemeente heeft opgebouwd. De grootste gemeente in die tijd ter wereld. Hij is waarschijnlijk de meest geciteerde voorganger in de geschiedenis van de kerk. Maar hij had zo een kracht in zijn prediking. Er is een moment geweest in zijn leven dat hij zoveel mensen heeft toegesproken. Zoveel duizenden mensen. En met zoveel emotionele kracht dat toen hij naderhand ging slapen, dat hij pas dinsdagochtend wakker werd. Zo uitgeput was hij. En we hebben vandaag de dag ook nodig dat God mensen aan zijn gemeente schenkt. Krachtige predikers van Gods woord. Mensen die zuiver blijven in de leer. En het volk van God, de gemeente, het lichaam van de Heer Jezus opbouwen in die kracht. Tot die volwassenheid. En die stabiliteit. En wat is dan de oproep van die leraar? Wat is dan die oproep van die prediker? Wat geeft God voor een opdracht? Wat is de basis van zijn onderwijs? Er is maar één basis van het onderwijs en dat is het woord van God. In 2 Timotheus, daar komt Paulus aan het eind van zijn leven. Hij zit in de gevangenis. Hij weet dat zijn leven bijna voorbij is. Hij weet dat hij niet lang meer heeft. Hij is een oudere man, totaal toegetakeld van top tot teen lichamelijk. Hij is verzwakt en hij weet dat hij zijn leven moet gaan geven voor de Heer Jezus. En hij heeft één persoon, Timotheus, die heeft hij zelf uitgezocht toen Timotheus nog een jaar of 16 was. Op een van zijn zendingsreizen komt Paulus door het dorpje waar Timotheus is opgegroeid. En Timotheus is een godsvruchtige jonge man. Timotheus heeft een godsvruchtige oma en een godsvruchtige moeder gehad. Die hem in de vreze des Heren hebben opgevoed. En Paulus hoort van deze jonge man en hij vraagt Timotheus, wil je met mij meekomen reizen? Het zal je alles kosten. Maar ik ben op zoek naar iemand om het stokje over te dragen. En Timotheus als tiener, toegewijd aan de Heer, mag gaan reizen met de legendarische apostel Paulus. Wat zal dat toch een avontuur geweest zijn. Maar niet alleen een avontuur, want Paulus is bloedserieus. Hij wil zichzelf vermenigvuldigen in de volgende generatie. En in deze emotionele brief, 2 Timotheus, geeft Paulus de laatste woorden aan zijn leerling Timotheus. En kijk eens hoe hij hem aanspreekt. Timotheus, ik bezweer u. Ik zei toch dat hij bloedserieus was. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Hier is jouw taak, Timotheus. Predik het woord. Geen menselijke ideeën. Geen leuke entertainment verhaaltjes. Blijf bij het woord, Timotheus. Volhard daarin. Of het nou gelegen komt of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan met alle geduld en onderwijs, onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Als ik kijk naar de staat van het lichaam van Jezus Christus vandaag de dag zie ik zoveel predikanten, voorgangers, oudsten en leiders die compromissen sluiten met de wereld. Die toegevingen doen waar God in zijn woord duidelijk een deur heeft dichtgedaan. Predik het woord, zegt Paulus. Wijk niet af naar links. Wijk niet af naar rechts, of het nou gelegen komt of niet, Maakt niet uit. Dit is jouw taak. Eén ding, Timotheus. Eén ding. Predik het woord. Waarom? Waarom is het zo belangrijk? Waarom is die Bijbel zo belangrijk? Wat is er nou aan dit boek? Het is toch door mensen geschreven? Ja, God heeft mensen gebruikt om het boek te schrijven. Maar als we even terugspoelen naar het vorige hoofdstuk. We zitten nu in 2 Timotheus 4. Hè? Als we nou eventjes de bladzijde terugslaan naar 2 Timotheus 3. Het einde van dat hoofdstuk. Daar zegt Paulus in 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven. Het woord van God, de Bijbel, is niet alleen een menselijk boek. Er zitten twee lagen in dat boek. Er zit een menselijke laag. God heeft mensen gebruikt om het te schrijven. Maar wat uiteindelijk op papier gezet is, is precies datgene wat God verlangde en doelde om op papier te krijgen. Dit is een goddelijk boek. En daarom zit er ook goddelijke kracht in het lezen en in het geloven en het naleven van dit boek. Dit boek, even de blauwe letters boven hier in vers 15. Dit boek kan je wijs maken tot zaligheid. Er zit een boodschap in dit boek die jou kan redden van de sterkste zonde. Die grip heeft op jouw leven. In dit boek zit een boodschap die jou vreugde kan geven, die alle eenzaamheid en ellende van dit leven te boven gaat. In dit boek zit een vrede die alle stormen en onrust in jouw ziel kan sussen. Dit boek is zo'n prachtig en krachtig boek. Hier liggen de antwoorden voor de mensheid. Dus, Timotheus, als jij je preek gaat voorbereiden voor komende zondag, en jij gaat je afvragen, wat ga ik tegen deze mensen zeggen? Hoe ga ik ze hoop geven? Hoe ga ik ze helpen om te groeien in hun geloof? Hoe ga ik ze helpen om die volwassenheid te bereiken in hun leven? Timotheus, dan hoop ik dat jij iets uit het woord van God zoekt. En dat jouw boodschap niet alleen iets zegt over het woord van God, maar dat de boodschap werkelijk ook de boodschap van het woord is. Daar zit ook nog een verschil tussen. Je kunt een tekst nemen en je kunt er allerlei dingen over zeggen. Of je kunt een tekst nemen en zeggen wat die tekst zegt. Met alle gezag van het woord van God. En daar zit een kracht in, lieve mensen, in de verkondiging van de woorden van God zoals zij aan ons overgeleverd zijn. Je kunt daarmee onderwijzen, zegt Paulus. Het is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, om op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. We hebben alles in dit boek wat nodig is om een persoon compleet te maken. Dat is wat het woord volmaakt betekent. Niet zonderloos, dat ook wel, maar het woord betekent, het woord van God heeft alles in tussen de kaften, dat wat jij nodig hebt om een compleet mens te worden. Om volledig toegerust te worden tot elk goed werk in staat. Alles wat God van jou vraagt. Dat noemen we de genoegzaamheid van het woord van God. Ik heb alles tussen deze twee kaften wat ik nodig heb om elke dag precies te doen wat God van mij vraagt. Al de kennis, al de kracht, al de nuances, al de wijsheid. De genoegzaamheid van het woord van God voor elk probleem in mijn leven. Ook Paulus was hier een voorbeeld in. Hij wist zeker wel wat de wereld vindt van onze boodschap. Hij zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 1, het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. De wereld lacht ons uit. De wereld heeft ons lang links laten liggen. die christenen met hun stoffig boek. Zo verouderd, zo ouderwets, zo onrelevant, zo niet meer van deze tijd. De boodschap van het evangelie is voor de wereld dwaasheid. Maar zegt Paulus, voor ons die werkelijk ook in het proces zitten om behouden te worden, is het een kracht van God. Ergens anders zegt hij, deze boodschap is een geur van dood voor sommige mensen en een geur van leven voor andere mensen. Sommige mensen hebben totaal niks met deze boodschap. Totaal niks. En andere mensen, die kun je niet wegslaan van dit boek. Want ze hebben hier iets in gevonden. Iets wat hun ziel geraakt heeft, iets wat hun voedt, iets wat hun geestelijke kracht geeft voor elke dag. En de kracht zit niet in mooie woorden, want in de oudheid, och, als je iemand was die mooie woorden bij elkaar kon brengen, wat op een hele mooie manier kon zeggen, dan was je iemand. Retoriek noemen ze dat, hè? Het mooie brengen van woorden. Maar hoe kwam Paulus naar deze gemeente, naar deze stad? Korinthe was een wereldstad. Hij zegt, en ik broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Prediking berust niet op mooie woorden en krachtige retoriek. Het onderwijs van God komt met een geestelijke kracht. Nu komt de boodschap dus vanuit Gods woord, door zijn prediker, zijn onderwijzer, naar de mensen toe in de kerkbanken. Maar jullie hebben ook een verantwoordelijkheid. Het is niet alleen mijn verantwoordelijkheid om die woorden van Paulus en Timotheus ter harte te nemen. En om elke zondag, week in, week uit, te zorgen dat ik niet menselijke ideeën aan het brengen ben. Dat ik niet aan het vertrouwen ben op krachtige retoriek en menselijke factoren. Maar juist op de kracht van de geest van God. Door de verkondiging van het woord van God. Maar jullie hebben ook een verantwoordelijkheid. Ik heb de verantwoordelijkheid om trouw te zijn aan de Heer in het onderwijs, aan Gods woord. Maar jullie hebben ook een verantwoordelijkheid om te luisteren op een manier waardoor je echt werkelijk gaat groeien. Want soms stopt de boodschap ergens vlak voor je neus en komt die niet binnen. Heb je er geen profijt aan? Dus ik wil jullie vandaag, vanochtend ook aanmoedigen om een aantal dingen ter harte te nemen. Hoe luister je naar een preek om maximaal te kunnen profiteren? Om te groeien? Nou, nummer 1. Laten we hier maar mee beginnen. Je moet ten eerste tot een commitment, een toewijding komen om gewoon elke zondag erbij te zijn. Als je er niet bent, kan je niet profiteren. God weet hoe wij in elkaar zitten. Hij weet dat de preek van vorige week niet meer genoeg is voor deze week. Je gaat niet als christen één keer naar de kerk en dan zeg je, gelukkig, nu heb ik het gehad, nu kan ik de rest van mijn leven mijn ding doen. We hebben elke week nodig om vers voedsel te ontvangen. Maar als je er niet bent, kan je niet eten. Hebreeën hoofdstuk 10. Is ook zo'n tekst die ons aanspoort. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Blijf niet weg. Nou, ik begrijp heel goed dat er soms momenten zijn dat je ziek bent. of dat je andere verantwoordelijkheden hebt, of dat je moet werken, of wat dan ook. Daar heb ik het even niet over. Maar als je in staat bent om te komen, je bent in goede gezondheid, kom je dan ook? Moet je dat elke week weer opnieuw gaan beantwoorden, die vraag? Ja, ik besluit wel op zondagochtend of ik kom. Kan je dat nog net iets aanscherpen? Kan je tot een moment in je leven komen waarin je zegt, in principe ga ik niet meer elke zondagochtend die keuze maken. Die keuze die maak ik nu voor de rest van mijn leven. Dat in principe als ik gezond, goed en wel ben en ik heb de mogelijkheid, dan wil ik gewoon mezelf committeren om elke zondagochtend in de samenkomst te zijn om het woord van God te horen, het tot me te nemen en erdoor te groeien. Dat kan je nu al doen. Dat is een stapje hoger dan al om te zeggen, ik besluit wel op zondagochtend, elke zondagochtend of ik die dag ga komen of niet. Neem nou gewoon die extra stap en zeg, Heere God, als u mij de kracht en de gezondheid geeft, wil ik mij gewoon committeren om wekelijks op de zondagochtend in de samenkomst te zijn om onder het woord van God te zitten. Nummer 2. Richt je volledige aandacht op het woord van God. Er zijn ook we proberen zoveel mogelijk afleidingen hier buiten te houden. Ja? We hebben een zaal voor onszelf. Het is relatief stil. De kinderen hebben hun eigen samenkomsten. We proberen er alles aan te doen om een atmosfeer te creëren waar jij je volledig kan richten op het woord van God. Maar er zijn sommige dingen die je ook zelf in de hand hebt. Ik heb al even aan het begin van de dienst genoemd een telefoon. Een telefoon kan een afleiding zijn. Nogmaals, soms kan een telefoon op goede manier gebruikt worden tijdens de dienst. Maar een telefoon heeft ook de neiging om allerlei berichtjes en geluidjes en weet ik veel wat allemaal uit te zenden om jouw aandacht maar te krijgen. Er zijn gedachten die je meeneemt in je hart. Hoe gaat het met die persoon? Je maakt je zorgen om je hondje. Je krijgt een gedachte over weet ik veel wat allemaal gaande is. Waar dan ook. En dat zijn allemaal afleidingen. En je zit daar wel in de kerkbanken. En je krijgt wel een heleboel mee. Maar er zijn zoveel andere gedachten waarmee ik moet concurreren. En ik zit maar hier met alle man en macht proberen die boodschap over te brengen. Maar ik heb zoveel concurrentie bij sommigen van jullie, omdat er zoveel andere gedachten in je hart meespelen. En die hele grote molen maar rondgaat en draait en draait. En ik kom er gewoon niet in. Dat is een stukje discipline. Je zou eigenlijk gewoon, we zouden bij de deur een bordje moeten hangen. Laat hier al je hele rugzakje even achter voordat je deze zaal inkomt. De molen even stopzetten, lieve mensen. Kan het niet voor een half uurtje even stilstaan? Of een uur? Ik ben wat langdradig. Om jezelf te openen voor het woord van God. Volledig. Matteüs hoofdstuk 13, dat spreekt de Heer Jezus over een verhaal van een zaaier die zaad zaait en een gedeelte van het zaad valt op harde grond, wat dan ook niet genoeg wortel heeft om vrucht te dragen. Een gedeelte van het zaad valt op de harde, platgetrapte weg waar het niet kan doordringen en de vogeltjes het opeten. Een gedeelte van het zaad, zegt hij, valt onder de dorens. En dat is eigenlijk de persoon bij wie het zaad, het woord van God, moet concurreren met allerlei andere onkruid in het leven. En het krijgt niet genoeg licht, want er groeien allemaal andere dorens en struikjes en onkruid om dat zaad heen. En er is te veel concurrentie, te veel afleiding in het leven. Afleiding in het leven verstikt het woord van God. Maar we leven wel in een tijd waarin afleiding de norm van de dag is. We leven van afleiding naar afleiding. 24 uur televisie. Miljarden websites, zo'n beetje. Die allemaal aandacht vragen. En dan loop je allemaal... Heb je allemaal in de hand, letterlijk in een klein doosje, zo groot. Misschien moeten sommige van jullie gewoon eens even een week lang de televisie uitzetten. Sociale media, even een stop. Zodat al de achtergrond, het achtergrondgeluid, wat de stem van God verstikt in je leven, eventjes wegvalt. Zoek eens de stilte op. Ga eens luisteren naar de stem van God. Nummer 3. Wees leerbaar en onderscheidend. Het is een balans hier. Wees niet te kritisch, maar wees wel gezond kritisch. Dat is eigenlijk de balans. Sommigen van jullie kom ik ook weinig binnen. Dat jullie veel heel erg kritisch zijn. Je staat niet open om dingen te ontvangen. Alles wordt aangetwijfeld. Alles wordt toch weer genuanceerd. Je hebt je eigen gedachten die daar tegen ingaan. En uiteindelijk laat je het woord van God liggen. Andere mensen moeten juist meer onderscheidend gaan worden. Niet zo goed gelovig. Je moet toetsen wat ik zeg, niet gewoon klakkeloos slikken. We hebben hier een prachtig voorbeeld van. Handelingen hoofdstuk 17. Paulus die komt in een stad die heet Berea. En dan staat er in Handelingen 17. Toen zij daar gekomen waren, gingen ze naar de synagoge van de Joden, vers 11. En deze waren edeler van gezindheid dan in Thessalonica, waar Paulus net vandaan kwam. Want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. Dat is die leerbaarheid. Dat is die onderwijsbaarheid. Die nederigheid. Dat ontvangen van het woord van God. Niet te kritisch zijn. En onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Dat is dat onderscheidingsvermogen. Ze stonden open voor wat Paulus zei. Ze waren bereidwillig om het te ontvangen, maar ze gingen ook weer eventjes checken of het allemaal klopte. Dat is de juiste balans. Niet klakkeloos slikken, maar ook niet alles tegenhouden en wegpraten. Omdat jij met eigen gedachten zit hier. Wees open dat ook jij fout kan zijn. Maar wees voorzichtig, omdat ik ook fout kan zijn. De juiste balans. Nummer 4. Je hebt geloof nodig om dat te mengen met het woord van God in je hart. Je moet dat met geloof ontvangen. Daar zit een stukje verantwoordelijkheid bij jullie om te geloven wat er in het woord staat. Hebreeën hoofdstuk 4. De schrijver hier, we weten niet precies wie het is, er wordt geen naam genoemd. Maar de schrijver zegt, en hij kijkt terug naar het volk Israël in het Oude Testament, die een hele generatie daarvan, die mocht het beloofde land niet binnenkomen, omdat ze ongelovig waren. En hij haalt daar een les uit voor ons. Hij zegt, laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Want wij hebben ook een bepaalde rust. Waar God ons toe uitnodigt om binnen te komen. Ja? Laten wij er dan beducht voor zijn dat wij ook niet als die generatie de rust mislopen. Want, vers 2, ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen, maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel. Waarom? Omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Dus je kan het horen, je kan het begrijpen, maar als je daar niet een stap van geloof inneemt om dat door geloof je eigen te maken, om dat woord te mengen met geloof in je hart, dan zul je de vruchten van het woord van God en die groei die God in jou wil verwezenlijken, die zal je mislopen. Dit is een discipline om datgene wat wij ontvangen, om dat met handen van geloof vast te pakken. En nummer 5, dat is volgens mij de laatste. Je zit hier, je bent trouw geweest in het bezoeken van de samenkomsten. Nummer 2, je hebt je aandacht volledig op het woord van God gericht. Nummer 3, je hebt een openheid, zowel als een onderscheidendheid toegepast in het luisteren naar de preek. Je gelooft het met heel je hart. Je neemt het aan als het woord van God. En dan ga je koffie drinken en dan ga je weer vertrekken. En dan is de laatste stap en de laatste verantwoordelijkheid voor jullie, wees doeners van het woord. Pas het toe. Als je alleen maar komt omdat het een stukje vreugde brengt in het moment, of een stukje rust, of wat dan ook. Het is gewoon een fijn gevoel om hier te zitten enzovoort. Maar je doet er niks mee. En je neemt niks weg. Je gaat niet weg met een concreet iets in je gedachte. Ik wil meer puntje, puntje, puntje. Of ik wil dit toepassen in mijn leven. Ik ga iets veranderen. Ik ga iets doen met wat ik hier ontvangen heb. Dan zegt Jacobus, dan ben je net als iemand die in de spiegel kijkt. 'S Ochtends vroeg, je wordt wakker. Je haren ziet eruit alsof je net wakker geworden bent. Je kijkt in de spiegel, je ziet van alles wat er nog moet gebeuren. Je ziet dat pukkeltje wat met wat make-up weggewerkt moet worden. Je ziet alles wat er nog rechtgetrokken moet worden en opgepoetst en geverfd enzovoorts. En je loopt weg en je doet niks. Dat is iemand die naar de gemeente komt, in de kerkbanken zit, het woord hoort, ziet wat er nog mis is in zijn leven, waar hij nog aandacht aan moet geven in zijn leven. En we gaan koffie drinken en hij loopt weg. En er is nul verandering gekomen in zijn leven. Nul. Wees daders van het woord. Breng het dan ook in de praktijk. Doe er iets mee, lieve mensen. Als je deze 5 stappen volgt als een soort leidraad, hoe luister ik naar een preek? Dan denk ik dat jij heel goed uit de voeten kan om een groeispurt te verwezenlijken in jouw leven. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel. Ik wil u zo danken voor uw kostbare woord. Ik wil u zo danken dat u het ons geschonken hebt. Voor ons goed. Voor onze groei. Voor onze volwassenheid. Voor onze voeding. Heere God, dank u wel dat u mensen in de gemeente gaven schenkt om dit woord uit te leggen, om het toe te passen, om het te verkondigen. Want we weten dat het een boodschap van kracht is. Niet voor iedereen, Heere God, niet iedereen staat ervoor open. Voor sommigen is het een geur van dood. Voor sommigen is het een boodschap van dwaasheid. Maar Heere God, niet voor iedereen. Er zijn mensen in wiens hart u werkzaam bent. Vader, mag het woord hen ook bereiken. Ik bid voor een ieder van ons, als wij gewoontes ontwikkelen in hoe wij omgaan met het gepredikte woord. Vader, help ons om maximaal profijt uit een preek te halen. Help ons om deze stappen in ons leven te verwezenlijken. En mag het allemaal tot eer en glorie van U zijn. In Jezus' naam. Amen.